geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, de eerste brief van de apostel Petrus, het eerste hoofdstuk, het derde vers, 1 Petrus 1 vers 3. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot zover. Schrijf wij hier nog eens boven, waar we deze dagen bij stil hebben mogen staan: de Heere is waarlijk opgestaan. Lof zij de Vader, hij is barmhartig. Lof zij de Zoon, hij is opgestaan. Lof zij de Heilige Geest, hij wederbaart tot een levende hoop. De Heere is waarlijk opgestaan. Lof zij de Vader, hij is barmhartig. Lof zij de Zoon, hij is opgestaan. Lof zij de Heilige Geest, hij wederbaart tot een levende hoop. Gisteren zijn wij geëindigd met aanbidding. Want wij lazen dat de vrouwen die door Jezus werden gegroet, dat zij hem aanbaden. En we hebben toen ook al gezegd, de aanbidding, daar moet het alles heen. De aanbidding is het hoogste, het diepste, het meest God verheerlijkende. Want in de aanbidding gaat het niet zozeer meer om onze vragen. Ook niet om de antwoorden. Maar gaat het om die God die alle dingen heeft gewrocht om zijn zelfswil. Die geprezen zal worden van al zijn werken. En die aanbidding is hier in beginsel. Maar dat beginsel is de voorsmaak van de eeuwige zaligheid, van eeuwige blijdschap en een eeuwige verheuging en aanbidding. Petrus heeft deze woorden geschreven aan verstrooide gemeenten in Klein-Azië, door hemzelf waarschijnlijk niet bezocht, maar vrucht van de arbeid die de apostel Paulus daar mocht verrichten in de verkondiging van het heilige evangelie. Waarschijnlijk heeft Petrus deze brief uit Rome geschreven in die kleine periode dat Paulus losgelaten is geweest en waarschijnlijk tot in Spanje zijn zendingswerk heeft mogen verrichten. In ieder geval, om heel kort alles samen te vatten, als je de brieven met aandacht leest, zij worden de brieven van de hoop genoemd, dan merk je dat zij, de gemeenten in Klein-Azië, dat zij zo nodig hebben om opgewekt te worden door het woord van God, door het heilige evangelie, tot hoop, tot verwachting, tot nieuwe moed en nieuwe kracht. En daar wij van onszelf niet weten waar dat te bekomen bij onszelf, zo wijst de apostel Petrus heen in deze brief naar de zekerheid van de hoop die niet beschamen zal. Zodat ze niet al te verdrietig moeten zijn en worden als de druk toeneemt. Als het langer gaat duren. Zij hebben toch zo sterk gehoopt dat de Heere spoedig zou komen op de wolken van de hemel. Zij hadden zo spoedig verwacht die doorbraak van de krachten van het koninkrijk. En nu? Nu bevinden ze zich in een fase waarbij zo weinig naar het hun voorkomt gemerkt wordt van die kracht van zijn opstanding. En langzaam zakken ze in, de hoop verdoft, het geloof wordt aangevochten De liefde krimpt ineen. En aan zulke mensen heeft de apostel zijn brief geschreven. En zulke mensen zijn er nu nog. En daarom heeft hij die brief ook aan ons geschreven. Op welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Opdat wij nieuwe moed en nieuwe kracht zouden ontvangen. Opdat wij door die hoop die niet beschaamd geholpen zouden worden op onze reis door dit leven. En dan begint de apostel Petrus, ik begin nu maar bij het derde vers. Dan begint hij in dat derde vers God de Heere te prijzen. Te prijzen voor alles wat hij gedaan heeft. En hij zegt, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Lof zij de Vader die barmhartig is. Want er staat hierna zijn grote barmhartigheid. God de Vader, uit welke alle dingen zijn, die alle dingen heeft gevrocht. De Schepper, de God van de genadige verkiezing, de God van de barmhartigheid. Wat zouden wij ooit van deze God en Vader weten buiten de Heer Jezus Christus? Buiten de Heer Jezus Christus is de Vader niet te kennen als Vader. Juist in de Heer Jezus Christus, daar moeten we daar ook even op vooruitgrijpen, op wat hier in de tekst genoemd wordt, de Heer Jezus. Je moet het zo aan elkaar verbinden. Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, een andere kennis van het vaderlijk mededogen, van de vaderlijke barmhartigheid, is niet te verkrijgen alleen in de Heer Jezus Christus. Wij kunnen niet meer spreken van een alvader. Wij kunnen niet spreken van een algoede. Wij kunnen aan het zonnetje niet leren dat zo schoon schijnt op deze dag, dat daar is een Vader van alle barmhartigheid in de hemel. Daar kan niets ons brengen. Dat is verborgen. En verborgen geweest van voor de tijden der eeuwen. De eerste ritselingen hoor je in het Oude Testament. Gij zijt toch onze Vader. Abraham weet van ons niet. En Israël kent ons niet. Maar het is zwak. Soms komt er iets van voor. Maar Jezus Christus heeft gezegd, Vader, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij gegeven hebt. Ik heb uw naam bekendgemaakt en zal hem bekendmaken. Dat was een van de allerbelangrijkste onderdelen van het werk van de Heer Jezus Christus. De bekendmaking van de naam van de Vader, dat hij de Vader is. En dat hij de Vader is, dat is het duidelijkst gebleken doordat Jezus Christus is. En omdat hij gekomen is, omdat die Vader zijn eeuwige Vader is en blijft. Omdat hij de ene natuurlijke zoon van de Vader is. Hij alleen kan ons die vaderlijke barmhartigheid openbaren. Hij is eigenlijk zelf het bewijs dat boven die zon, dat boven alles wat wij zien en tasten kunnen, dat daar is de Vader van alle barmhartigheid. En die barmhartigheid van de Vader, die komt voornamelijk daarin openbaar, dat deze Vader der barmhartigheid zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Daarin is de vaderlijke barmhartigheid het duidelijkst openbaar gekomen. Waarom ook Jezus Christus zei, Filippus, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Want ik en de Vader zijn één. O, dat is toch onbegrijpelijk voor mensen. En wat voor mensen? Zondige mensen, gevallen mensen, dode mensen, mensen ongeïnteresseerd, mensen die er geen belang bij hadden. Dat God buiten alle mensen en al hun gezindheden om zijn eigen zoon heeft gegeven. Daarin is zijn barmhartigheid tot ons openbaar gekomen. Wat is barmhartigheid? Het is een woord, de klank alleen heeft al iets vertederends. Het heeft al iets, je zou zeggen iets ontwapenends. Barmhartigheid. Barmhartigheid is die beweging in God, in de Vader, waarbij hij zonder enige beïnvloeding van buitenaf in zichzelf bewogen is om zijn vleugels uit te spreiden over mensenkinderen. Barmhartigheid, dat is zijn innerlijke beweging der ontferming, waarbij hij besloten heeft om die ontferming gestalte te geven. Om die ontferming, met eerbied gesproken, een gezicht te geven. En dat gezicht van die barmhartigheid, van die uitgespreide vleugelen, dat is de Heer Jezus Christus. Dat is zijn enig geboren zoon. Niemand zal ooit God kunnen beschuldigen van onbarmhartigheid. Wel zal een onbarmhartig oordeel gaan over hen die deze barmhartigheid hebben verworpen en daarom ook geen barmhartigheid hebben betoond aan de naaste. Zij zullen geoordeeld worden naar zijn recht. Waardig oordeel, buiten Christus, buiten de genade. Maar geen enkel schepsel dat komt onder de beademing en de boodschap van het woord van God, zal ooit God kunnen beschuldigen van onbarmhartigheid. Want dan zal er altijd zijn die vinger die wijst. Hierin heeft God zijn rechtvaardigheid en zijn barmhartigheid geopenbaard. Jezus Christus, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Dat is het onuitsprekelijke. Dat is het onzegbare. Het is het ongelooflijke en tegelijk alleen maar te geloven dat God de Vader zijn barmhartigheid heeft doen uitgaan, tentoongesteld in de schenking van de Heer Jezus Christus. Daarom loft zij de Vader, de oorsprong van alle goeds, die barmhartig is geweest in zichzelf, die zijn barmhartigheid niet in zich heeft besloten, maar zijn barmhartigheid verspreid heeft over al zijn werken en in zonderheid zijn barmhartigheid heeft geopenbaard in de Heer Jezus Christus. Nu zou je zo zeggen, wat zegt dat nu voor nietige schepselen? Wat zegt dat nu voor vrouwen die met vrees en blijdschap op de terugweg zijn? Wat zegt het voor mensen die hier op aarde aangevreten door allerlei nood en ellende en ziekte, die door voor- en tegenspoed heen sukkelen, totdat zij terugkeren tot het stof waaruit ze genomen zijn? Want die barmhartigheid in de schenking van de Zoon van de Heer Jezus Christus, hoe ben ik daarbij betrokken? Of zijn wij daarbij betrokken? Luister, gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus heeft. Je kunt niet buiten de Heer Jezus tot de Vader gaan. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Je kunt ook buiten de Heer Jezus eigenlijk niet zeggen, onze Vader die in de hemelen zijt. Want hij zelf heeft dat geleerd aan zijn jongeren. Je kunt buiten de Heer Jezus nooit in een verzoende betrekking staan met God, de schepper van hemel en aarde. Want wij zijn klein en nietig. Wij zijn zondaren. En de Vader, God de Vader, is de Heilige. Hij heeft geen lust tot de zonde en tot de zinloosheid. Hij is recht in al zijn weg en werk. Wie zou hem zien en leven? Wie zou kunnen bestaan voor die Vader? Maar dan moet je eens kijken, o wonder, lof. Zij de Zoon die opgestaan is. Want er staat, gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Zet nou eens even een streep onder die woorden, onze Heer Jezus Christus. Kijk, wij hebben ons niet als kinderen gedragen tegen die Vader. Onze schepper. Wij hebben hem verlaten. Wij hebben andere vader gekozen. De vorst der leugen. De vorst der duisternis. De mensenmoordenaar van de beginnen. En nou komt in ons hele leven openbaar. Dat we ons niets aan die vader gelegen laten liggen. Hoe zou het ook kunnen? Want de gemeenschap is verbroken. Waar is de eer die we hem zouden behoren te geven? De aanbidding en de dankzegging. Daar wordt niets bij ons gevonden. Er is geen erkenning. De Heer is God. Erken dat hij ons heeft gemaakt. En geen zins wijk. Die erkenning is er niet. Die erkenning wordt bij mensen niet gevonden. Je kunt hooguit vinden, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? En die farao die zei, wie is de Heer? Dat ik zijn stem gehoorzaam zou zijn. Kom nou. Wie is die God van Israël? Daar staat het woord nou vol van. Dat er niemand goed is. Er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Nou staat hier Heer Jezus Christus, de Zoon, die ons vlees en bloed heeft aangenomen, die gekomen is in deze wereld, niet met heerlijkheid bekleed, maar met ons vlees en bloed bekleed. De verborgenheid der godzaligheid, God geopenbaard in het vlees, minder geworden dan de engelen. Zijn heerlijkheid verlatende, gekomen in de natuur die gezondigd had. Dat is de Heer Jezus, geboren uit de maagd Maria. En moest kijken, net zoals bij het kerstfeest, kom verwonderd u hier mensen. Zou ik ook nu willen zeggen, kom verwonderd u hier mensen. God geven dat we om te beginnen een streep mogen halen, onder alles wat wij hebben voortgebracht. Maar dat we nu eens uit dat woord mogen zien hem Heer Jezus Christus, die op aarde als waar mens de eer van de Vader heeft beoogd, die de deugden van de Vader heeft bedoeld, die geen ene morgen is opgestaan zonder lof op de lippen en in het hart, geloof zij mijn Vader, die geen dag en geen avond en geen nacht heeft doorgebracht, zonder dat hij kon zeggen, Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde, de Heer Jezus Christus, die altijd de wil van de Vader heeft gedaan. Daar moeten wij heen. Hoe dan ook. Want er is geen andere naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. Daaromheen, om die Christus. Zie het. Verwonder u erover. Daar is een waarachtig en rechtvaardig mens die tegelijk God is. Die zijn heerlijkheid heeft verborgen achter de zwakheid van zijn menselijke natuur. Die prijst de Vader. Die vertrouwt op de Vader. Die zegt, Vader, ik weet dat gij mij altijd hoort. Die kon zeggen, ik zoek de eer van mijn Vader. De Heere Jezus Christus. De Heere, dat is de Kyrios, dat is de gebieder over alle dingen. Jezus, dat is de zaligmaker die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Christus, dat is de gezalfde, de ambtsdrager, de grote profeet, enige hoge priester en eeuwige koning. Hij heeft het gedaan. Hij heeft alles gedaan. Naar het welbehagen van God, dat door zijn hand gelukkig voortgaat. Hij heeft God verheerlijkt. Die God in wiens hand zijn leven was, heeft hij altijd verheerlijkt. Je zult zeggen, maar dat ben ik niet. Want dat kan wel waar zijn. En dat leert ons het woord van God. Dat de Heer Jezus Christus ten slotte heeft geroepen, volbracht. Maar, wat heeft dat nou met mij te maken? Die het niet volbracht heeft. Die het niet gedaan heeft. Die hem niet geloofd en geprezen heeft. Dat vind je in dat kleine woordje, onze Heere Jezus Christus. Onze. Daar wordt dat raadsel en die vraag opgelost in dat woord. Wat betekent dat? Nou, ik heb het nu nog niet over het werk van de Heilige Geest. Het is allemaal het werk van de Heilige Geest. Maar ik wil zeggen, ik heb het nou even nog niet persoonlijk over wat jij of ik daarvan nou gevoelen. Of geloven. Ik wil het eens even trachten heel objectief, voorwerpelijk en toch Bijbels te zeggen. Dat woordje onze. Dat geeft aan waarom wij het toch mee te maken hebben. En nu gaat het niet in de eerste plaats. Wat ik geloof of denk. Maar dat Jezus Christus mijn vlees en bloed heeft aangenomen. dat er niemand is op de hele wereld die kan zeggen dat hij zijn vlees en bloed niet aangenomen heeft. Hij heeft het vlees en bloed van die eerste Adam aangenomen. Hij heeft geen bijzonder vlees aangenomen. Hij heeft geen bijzondere natuur aangenomen. Hij heeft niet natuur aangenomen van heiligen en gelovigen en wetende mensen. Maar hij heeft de natuur aangenomen die gezondigd had. En daar ligt het anker, de zekerheid. O, de ruit. Afgezien wat jij of ik geloof op dit moment, want we hebben geen geloof van onszelf, dat het toch waarachtig is, onze. Al zou het nooit over onze lippen komen, dan zullen we toch eenmaal ontdekken dat het onze Heer Jezus is. Dat we niet buiten hem om kunnen. Want de Vader heeft onze Heer Jezus Christus macht gegeven om gericht te houden. O, wat is dat een ruimte. Dat niemand hoeft op te klimmen in de hemel. Christus van boven naar beneden halen. Dat niemand hoeft af te dalen in de afgrond. Christus van beneden naar boven halen. Maar nabij u is het woord. Onze Heer Jezus Christus. Hij is geworden onze een. Uitgenomen. De zonde. Daarom hebben wij ermee te maken. Want hij is op de wereld gekomen. In deze wereld. De Vader heeft hem voorgesteld tot een verzoening voor onze zonde. Voor de bitterste vijand van het evangelie blijft staan onze Heer Jezus Christus. Hij krijgt ermee te maken. Hij krijgt ermee te maken dat Jezus Christus 33 jaar op deze aarde heeft geleefd. Dat hij onze natuur heeft aangenomen. En dat hij al een paar duizend jaar de boodschap doet voortgaan in deze wereld. De boodschap van het woord dat vlees geworden is. Dat is een ontzettende waarheid. En tegelijk een uitnemende troost. Want ik kan niet zo bij God terecht. Ik ben zo ongoddelijk, ongeestelijk, verloren, dwaas, hard, ongelovig. Maar nu laat deze borg, deze Heere, zich ontmoeten in zijn nederheid. Hij laat zich ontmoeten als die waarachtige mens. Die zijn voetstappen zette tussen de mensen, kinderen. Die daar niet met de glans en luister van de hemelse majesteit. Maar zuchtend, roepend, God lovend, zegenend zijn weg gaat. Onder de mensen kinderen. Hij laat zich ontmoeten in het heilig evangelie. Elke bladzijde. De man van smarten. Verzocht in krankheden. Hij laat zich ontmoeten als de oudste broeder. Die zichzelf heeft ontkleed. Opdat hij ons zou bekleden. die zichzelf heeft gegeven in de allerdiepste versmading en angst der hel. O, dat hij daaruit moordenaar zou toeroepen. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat hij daaruit zou toeroepen, herwaarts tot mij, vermoeide, belaste, tollenaren, zondaren. Keert u tot mijn bestraffing en zijn woord is met macht en met gezag. O, in die zin, onze Heer Jezus Christus. Kijk kinderen, je bent gedoopt, wij zijn gedoopt. En als je nou zou zeggen, ja, dat zegt niks. Dan heb je toch verkeerd. En als je nou zou zeggen, ja, maar ik ga weg. Ik wil niets meer van hem horen. Ik wil er niet mee te maken hebben. Je hebt er toch mee te maken. Er is niks meer aan te doen. Want hij is in ons vlees en bloed gekomen. En omdat hij als onze een is. Daarom komen we toch één keer bij hem terecht. En dan zal hij ons rekenschap afvragen. En dan zal hij zeggen, kind, jij wist van mijn koninkrijk. Waarom wilde je niet dat ik koning over je zijn zou? Maar we hebben met hem te maken. Onherroepelijk. Het is niet meer die verre God, die uit een eeuwig ontoegankelijkheid een bliksemstraal naar ons toestuurt. Maar wij hebben nu te maken met de Zoon die gemaakt is tot een Heere van alles. We krijgen met hem te maken. We komen voor hem te staan. Niet van een grote afstand, heel dichtbij, aan zijn rechter of aan zijn linkerhand. Want het is onze Heere Jezus Christus. O, dat is het ergste wat gebeuren kan. Ja, we krijgen niet te maken met die verre God en met een bliksemstraal. Maar zijn aangezicht zullen we zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. Jezus van Nazareth. O God, geven dat er niemand zo ervaren dat hij onze Heere Jezus Christus is. Want dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Dan is er alleen maar angst en vertwijfeling. Maar dat wij tezamen, door zijn liefde bezocht, door zijn genade geleerd, hem mogen omhelzen. Wat heb ik ermee te maken dat God geprezen is door Christus Jezus? Wel, daar zou ik niets mee te maken hebben als er niet stond onze Heere Jezus Christus. Maar hij is nabij gekomen. Dien die verre waren. En dien die nabij waren. En hij heeft het gedaan. Niet voor zichzelf. Maar voor een volk. Een schare. Die niemand tellen kan. Hij heeft het gedaan. Voor alle die de Vader hem gegeven heeft. In zijn eeuwige verkiezende liefde. Hij heeft het gedaan voor de grootste der zondaren. Hij heeft het gedaan voor de vrucht in de moederschoot. En de oude grijzaard die naar de aarde neigt. Onze. Maar als het dan onze is, kinderen. Als je nou niet hebt om te betalen. Maar. Je hebt een broer. Die heeft alles betaald. Wat zou je dan zeggen? Heb je al betaald? Ja, onze broer heeft het betaald. Onze broeder, die heeft alles betaald. Echt alles? Ja, hij heeft alles in orde gemaakt. Bij vader. Er is geen schuld meer, niks. We zijn allemaal vrij. En we zijn blij. Ja, we hebben een allerliefste broer. Die dat gedaan heeft. Zo zou het toch op aarde kunnen zijn. Hè? Dan geldt de betaling van die broer geld voor het hele huishouden. Ja. Er hoeft er niet één verkocht te worden. Als slaaf. Niemand. Alle vaten zijn vol met olie. Alles kan betaald worden. Wat heb ik ermee te maken dat Jezus Christus de Vader heeft geloofd en gedankt en zijn wet vervuld. Alles. Daar heb ik alles mee te maken. Laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roepen die ons blijdschap geeft. Die het betaald heeft. Tot de laatste penning toe. Die op tijd geweest is. Waar wij verslapen hebben. Waar wij misschien vreselijk lammenadig en ellendig ons bed uitgekropen zijn. Wie weet. Waar wij al hebben zitten te denken en te piekeren aan allerlei dingen. Behalve aan onze Heer Jezus. Aan de Vader van alle barmhartigheid. Betaald. De rekening is betaald. Onze Heer Jezus Christus, die oudste broer, die heeft gezegd, blijven jullie maar zitten. Slaap maar voort. Hij heeft gezegd, als je mij zoekt, laat zij maar teruggaan naar huis. Vader, ik heb voor ze gebeden. Dat het geloof niet ophouden. Onze Heer Jezus Christus. Daar heb ik alles mee te maken. Ja. Zing een psalm en geef trommels aan de rijen. Wat in Israël leven. Prijzen die grote naam. Lof zij de Zoon. Jezus Christus. Die een dode geworden is. In onze plaats. Omdat wij allemaal van die brommende beren zijn. Omdat wij God niet hebben geprezen. Hij heeft het wel gedaan. En kreeg de doodstraf. Onze straf was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat is nu een onuitputtelijke bron van troost. En zaligheid. Zo is er altijd iets in dat ons. Dat de weg opent. Voor de meest verlorene. Verzonkene. En als die zou zeggen. Ja maar hoe weet ik dat nou. Hoe weet ik dat nou. Dan zou je toch in de eerste plaats mogen wijzen. Joh. Hij is in ons vlees gekomen. Hij heeft hier gewoond in huis. Hij weet er alles van. Alles weet hij ervan. Want hij heeft onze vervloeking op zich geladen. Opdat hij ons met zijn zegeningen bezoeken zou. Lof zij de Zoon. Want hij is opgestaan uit die dood. Hij is opgestaan. Dat hebben we zo menigmaal gehoord deze dag. Hij is opgestaan. Hij is hier niet van de Vader opgewekt, maar ook zelf opgestaan in eer en in glorie. Dat betekent dat de Vader van onze Heer Jezus Christus is tevreden. En die Vader van onze Heer Jezus Christus is ook met ons tevreden. Ja, want het is onze Heer Jezus Christus. Het is de broeder. De allerliefste, oudste broeder. Die heeft alles betaald. En de Vader is zo tevreden. Hij is opgestaan. Jezus Christus is zo verblijd. O Heere, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Uw heil zweeft hem voor ogen. En met wat blijde zielenvreugd zal hij door al uw daan verrukte rijen gaan. De koning leeft in eeuwigheid. Hij is opgestaan. Ja. Kijk, begrijp je het nou? Het klinkt een beetje raar hoor. Daarom komt het niet meer op die verslaperijen van ons aan. Het is te vergeefs dat ge vroeg opstaat en laat opblijft. Eet brood des smarten. Want hij is al opgestaan. Hij is al opgestaan. Hij heeft 's avonds en 's nachts al gebeden en geworsteld. In de dagen zijns vlees. Zo de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs bouwen de bouwlieden. Maar de Heer bouwt het huis in Christus Jezus. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Misschien zeg je, man, dat is maar makkelijk. Moet je alles dan zomaar laten gaan? Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van heilspoor afgegaan. Maar hij is onze hoop, want hij is opgestaan. Hij leeft. En hij regeert. En hij vergadert. En hij beschut en hij bescherpt. Zijn Vader werkt tot nu toe en hij ook. Hij is opgestaan. O, al zou nou de hele wereld vol lijken zijn, hè? Geestelijk en lichamelijk, de hele wereld vol lijken. Nou zou er nog niks aan de hand zijn. Hoe erg het ook is, maar hij is opgestaan. En in zijn opstanding is een belofte van kracht en van heerlijkheid. Wat zou hij met al die lijken doen? Wat zou hij met al die dode mensen doen? Wat zou hij met al die ongelovige Thomassen doen? Wat zou hij doen? Hij zal profeteren. En hij zal zeggen, leef. En hoor. En het gebeurt. Welzalig, die gij hebt verkoren. Die gij uit aldaars gedruis doet naderen. En uw heilstem horen. Lof, zij de Zoon. Hij is opgestaan. Lof zij de Heilige Geest. Hij wederbaart tot een levende hoop. Ik heb de tekst een klein beetje in stukjes gedeeld. Dat merkt u aan de punten. Zonder de bedoeling geweld aan te doen. De Heilige Geest. Want de tekst luidt. Geloofd zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus. Die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Dat doet de Heilige Geest. De Vader doet het, maar hij doet het door zijn geest. De Zoon doet het, hij doet het door zijn geest. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Ja, wedergeboren. Wat is dat? Dat is moeilijk te zeggen. De wind blaast waarheen hij wil. Hoort zijn geluid, ge weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Alzo is een ieder die uit de geest geboren is. Ik wil er wel iets van zeggen. Wedergeboorte is iets waar niets van bij ons in aanmerking komt. Wij zetten het niet in gang. Wij kunnen het niet maken. Er is geen aanknopingspunt. God heeft ook geen enkele reden in ons gevonden om het te doen. Helemaal niets. Het is alleen terug te leiden tot zijn grote barmhartigheid. Dat in de eerste plaats. God is het die de doden levend maakt. Door zijn geest en door zijn woord. Door het onvergankelijk zaad. Maar wat is het? Ja. Sommigen noemen het van dood levend maken. Het kan ook vertaald worden met van boven geboren worden. Ja, wat is het dan? Het is moeilijk te zeggen. Het is, zou je zeggen, toch een overzetting van het ene terrein naar een ander terrein. Van de ene werf op de andere werf. Werf is een ouderwets woord voor een plaats. Hè? Achter het huis. Nou. Je zou zeggen. We zitten allemaal op het erf van de duivel. Zo denken we. We zitten allemaal op het erf van de fariseer. Die het zo goed weet. Of die zo goed is. Of we zitten in een nederige hoogmoed in, op het erf van de tollenaar. En we hebben het maar over, oh we zijn zulke zondaren en we zijn dit en we zijn dat. En er komt geen eind aan. Het is allemaal van de mens. Alles wat zich op dat ene erf afspeelt, dat is de doodvrucht te dragen. Of dat je een gelovig mens, een gerechtvaardig mens je eigen vindt, of een bekeerd mens, of een uitverkoren mens. Alles wat in dat tuintje plaatsvindt, dat is van ons. Wedergeboorte. God brengt over naar een andere tuin. Naar een ander erf. Waar andere wetten. Andere koning, andere woorden, waar alles anders is. Zodat we misschien heel verbaasd rondstaan te kijken. Waar ben ik nou terecht gekomen? Waar ben ik nou terecht gekomen? Alles is anders. Er is vloek, er is oordeel. Jazeker, ik geloof het. Want als ik op die andere erf over de schutting kijk, dan zie ik pas waar ik ben, wie ik ben, wat mijn afkomst is. En toch, in die wederbarende werking van de Heilige Geest, daar is dit toch wel een kenmerkend iets, dat ik wedergeboren word. Ergens naartoe. Naar een levende hoop. Alles op dat andere erf, dat is dood en daar is geen perspectief. Er wordt misschien wel gehoopt en er wordt misschien wel verwacht. Maar de verwachting van de huichelaar die vergaat. De raadslagen worden afgesneden. Komt niks van terecht. Hoeveel keren ook ik uitroep, soli deo gloria, help me niet. Wedergeboren, tot een levende hoop. Dat wil zeggen, in die andere tuin, op dat andere erf waar ik geboren ben, daar is geen levende hoop. Daar is alleen maar de dood. Hopeloosheid, troosteloosheid. Er is geen uitzicht, geen verwachting. Hij daalt nogthans gelijk zijn gans geslacht, vervreemd van God in zijn afgrond, donkere nacht. Lof zij de geest, die levend maakt door het woord. die ons brengt op de akker van Boas, die ons brengt in het huis van zijn genade, die wederbaart tot een levende hoop. Die hoop is in de eerste plaats Jezus Christus zelf. Hij leeft. Hij leeft. We hebben niet te maken met een stom iets, met een gestorven zaligmaker, maar met een levende zaligmaker. Hij is opgestaan. Hij leeft. Dus het is een levende hoop. Hij zelf is onze hoop. Hij zelf is de garantie. De beloften zijn in hem ja en amen, waar wij op hopen. O, dat is het kostbaar. Waar is je hoop? Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heere. Weet je dat zeker? Hij heeft het gezegd in zijn eeuwig woord. Ik leef en gij zult leven. Een levende hoop. Waar alles kraakt en ineenstort en misschien ook ons hart bezwijkt van angst. Daar hoor je opeens zingen. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mij niet. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven. De levende hoop, de hoop die niet beschaamt. Want het is de levensvast. Vervolgens is die levende hoop Christus en alles wat daarbij is, die levende hoop, die wordt door de Heilige Geest in zijn wederbarende genade in ons hart gewerkt. Je hebt genade geproefd. Genade. Je hebt van het hemelse brood gegeten. Je hebt het gehoord, kinderen. Misschien hoor je het nu niet, vergeet je het weer. Maar er komt hopelijk een ogenblik dat je eraan denkt. Dat je eraan denkt. Hij leeft. Jezus Christus de zaligmaker. Er kan een ogenblik komen, vroeg en laat, dat het opeens springlevend voor je staat. Die hoop. O Heere Jezus, ontferm u mijner. Ik ben eraan. Ik ben erbij. Ik sterf. Ontferm u mijner. Levende hoop. Waarom is die hoop levend? Omdat Christus leeft. Omdat Christus opgestaan is. Waar zou Petrus anders wedergeboren moeten worden? Ja, je zou zeggen, die man was al wedergeboren. Nou, daar was hij in gestikt in die wedergeboorte, hoor. Daar was hij in blijven steken in die geboorte. Zeker wel. Maar als Petrus dit neerschrijft, hè, dan denkt hij aan die wedergeboorte waar geen eind aan komt. Geen eind. Dan denkt hij niet aan een ogenblikje, want met zijn ogenblikje gaat hij verloren. Want die kan wel zeggen, ja, maar als ik maar wedergeboren ben, dan ga je mee verloren. Dan gaat Petrus ook mee verloren. Ja, maar als het begin maar goed is, dan ga je mee verloren. Je gaat met begin en met alles verloren. Alleen Jezus Christus. Petrus denkt hier aan die wedergeboorte. Hij was er helemaal uitgevallen, zou je zeggen. Hij heeft de meester verloochend. Hij heeft gevloekt. Gevloekt de naam van God misbruikt en gezegd, zo waar God leeft, ik ken die mens niet. Is dat nou wedergeboorte? Maar Jezus zegt, sprak, ik heb voor u gebeden. En nou later, hè. Misschien denkt Petrus eraan. Toen is de opgestane aan hem verschenen. En toen de Emmausgangers in de zaal kwamen, toen riepen ze, Petrus heeft hem gezien! Petrus heeft hem gezien! En wat ze samen besproken hebben, dat weten we niet. Maar later aan de zee van Tiberias, toen zei de Heer Jezus, Simon, Jonas zoon, hebt gij mij liever dan deze? Simon, Jonas zoon, houd gij van mij, houd gij van mij. Wedergeboren tot een levende hoop. Het houdt niet op, hoor. Je moet maar niet schrikken. En niet ophouden te vragen. Wederbaar mij tot een levende hoop. Je moet maar niet denken van ja, maar toen en toen. Nee, vandaag moet die ellendige wedergeboren worden. Elke dag weer. Want ik kan mijn ziel toch niet in het leven behouden. Ik kan toch niet op een of andere kiem steunen. Nee, ik moet elke dag wedergeboren worden. Tot die levende hoop. Jezus Christus. Oh, dan is het wedergeboorte bij de aanvang en bij de voortgang. Tot het einde toe. Dan is het lof. Zij de Heilige Geest, die wederbaart tot die levende hoop, Christus. Als we alleen in dit leven op Christus zijn hopende, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Maar nu Christus is opgestaan. Petrus wordt er weer bijgetrokken. Hij wordt weer bekeerd. Altijd weer genezen. Gij hebt mij genezen en mijn smart verzacht. Zomaar verder. Wedergeboren door de Geest. Door de opstanding van Christus uit de doden. Anders waren we blijven zitten. Boze mensen, aardige mensen, bekeerde mensen en wat voor soort mensen dat je al hebt. Maar we waren allemaal blijven zitten. We hadden allemaal zeer hopeloos aan ons eindje gekomen. Maar nu, Christus is opgestaan. Door de opstanding. Standing van Jezus Christus is de kracht, is de geest vrijgekomen. Om te arbeiden onder de mensenkinderen. Om ze te leiden en te leren in het effen recht. Om onze voeten te richten op de weg des vredes. Op Sion aan. Daar gaan we ook mee naar huis. O, geliefde gemeente. Dat dat ook onder ons bekrachtigd wordt. En dat zal de Heer ook zeker doen. Dat zal de Heer ook doen. Dat hij die ingezonken schepsel, net als toen, wat duurt het allemaal toch lang. De spotters roepen, waar blijft nou de dag van zijn toekomst? Kom broeders, zegt de apostel. We bevinden ons. In een levende hoop die niet beschaamt. Dat dat dan ook ons troost mag zijn. Als we weer verder gaan. Van Pasen naar Hemelvaartsdag, naar Pinksteren. Maar van alles blijft gelden. Het is volbracht. Wie daar buiten nog iets zou kunnen verzinnen of bedenken. Ja, ik zou het niet weten. Dit is eeuwig genoeg. De lof is voor de verkiezende Vader, voor de opgestane Zoon en voor de wederbarende Geest. Ja, ik zat gisteravond nog te lezen en ik vond nog een lied, een liedje van Luther. En daar wil ik deze dienst mee besluiten. Ik had geen tijd om het nog te onthouden. Nu bidden wij de Heilige Geest. Om een recht geloof het allermeest. Dat hij ons verblijde en ons bevrijde. En aan het eind ons naar huis geleide. Ontferm u, Heer. Geef kostbaar licht ons uw helderheid. Dat wij Christus kennen voor altijd. Leer gij ons te bouwen op die getrouwe, die ons het vaderhuis heeft doen aanschouwen. Geef, heilige liefde, uw overvloed. Doe ons hart ontvlammen in uw gloed, dat wij één van zinnen elkaar beminnen, alle twist en tweedracht. Overwinnen, ontferm u, Heere. Geef hoogste trooster in alle nood, dat wij nimmer vrezen, schande of dood. Dat wij niet verzagen ten laatste dagen, En als de vijand onszelf komt aanklagen, ontferm u, Heere. Amen.